Onze hulp en verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, die trouw blijft en die eeuwig leeft, die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Willen wij zingen, gemeente, Psalm 147, het derde vers. Zeer groot is onze Heer, vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. Psalm 147, het derde vers. De schriftlezing, gemeente, voor vanavond is uit de psalmen, wel psalm 94. Maar we doen eerst belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen dan uit psalm 40 het derde vers. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Dus psalm 40 vers 3 na de belijdenis. En een ieder van u spreekt in zijn of in haar hart met mij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Dus Psalm 94. O God der wraken, o Heere, God der wraken, verschijn blinkende. Gij rechter der aarde, verhef u, breng vergelding weder over de hoovaardigen. Hoe lang zullen de goddelozen, o Heere, hoe lang zullen de goddelozen van vreugde opspringen, uitgieten, hartspreken, alle werkers der ongerechtigheid zich beroemen? O Heere, zij verbrijzelen uw volk en zij verdrukken uw erfdeel. De weduwe en de vreemdeling doden zij en zij vermoorden de wezen en zeggen: de Heere ziet het niet en de God van Jacob merkt het niet. Aanmerkt gij onvernuftigen onder het volk en gij dwazen, wanneer zult gij verstandig worden? Zou hij die het oor plant niet horen? Zou hij die het oog formeert niet aanschouwen? Zou hij die de heidenen tuchtig niet straffen, hij die de mens wetenschap leert? De Heere weet de gedachten des mensen, dat ze ijdelheid zijn. Wel gelukzalig is de man, o Heere, die gij tuchtigt en die gij leert uit uw wet, om hem rust te geven van de kwade dagen, totdat de kuil voor de goddeloze gegraven wordt. Want de Heere zal zijn volk niet begeven en hij zal zijn erven niet verlaten. Want het oordeel zal wederkomen tot de gerechtigheid en alle oprechten van hart zullen het navolgen. Wie zal voor mij staan tegen de boosdoeners? Wie zal zich voor mij stellen tegen de werkers der ongerechtigheid? ten ware dat de Heere mij een hulp geweest ware, mijn ziel had bijna in de stilte gewoond. Als ik zeide, mijn voet wankelt, uw goede tierenheid, o Heere, ondersteunde mij. Als mijn gedachten binnenin mij vermenigvuldigd werden, hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. Zou zich de stoel der schadelijkheden met u vergezelschappen, die moeite verdicht bij inzetting? Zij rotten zich samen tegen de ziel des rechtvaardigen en zij verdoemen onschuldig bloed. Doch de Heere is mij geweest tot een hoog vertrek en mijn God tot een steenrots mijner toevlucht. En hij zal hun ongerechtigheid op hen doen wederkeren. En hij zal hen in hun boosheid verdelgen. De Heere onze God zal hen verdelgen. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking, gemeente, is ook in deze psalm. En wel psalm 94, vers 19. Als mijn gedachten binnenin mij vermenigvuldigd werden, hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. Laat ons bidden. Heere der Heren, u bent het zelf die ons daartoe ook oproept. We lezen het in de psalm, volgend op die we zojuist hebben gelezen. Komt, laat ons aanbidden. Komt, laat ons nederknielen en bukken voor de Heere. U die ons geschapen hebt. U die het waard bent dat wij tot u zoeken te naderen in het gebed. U die het waard bent door ons gediend, geprezen en geëerd te worden. U roept er zelf ook toe op. Uit onszelf doen we het niet, o Heere. Uit onszelf zijn we biddeloze mensen. Het is een wonder dat u ertoe oproept. Maar u wilt ook dat het gedaan wordt door jongeren en ouderen. In het midden van de gemeente, gemeenschappelijk ook, om met elkaar de noden die ook gemeenschappelijk gevoeld worden, gedragen worden, tot u gebracht worden. Maar ook heel persoonlijk. Laat het ook de roepstem zijn die een jongen of een meisje, of een ander die in de kracht van zijn leven staat, niet meer van zich af kan zetten. Komt, laat ons buigen voor de Heere. Wij die menen zoveel te zijn. Wij die menen zoveel te weten. U bent het, Heere, die alles weet. En u bent het die toch ook alles bepaalt. Wilt u ons op onze plaats brengen? Biddende mensen doen zijn. Geef het, Heere, ook bij vernieuwing. Ook als de uitgangen van het leven zo minder zijn geworden. Als het misschien in het leven van uw volk en kinderen zo is. Dat ze het haast vergelijken moeten met de toestand zo het was voordat u hen stilhield. Dat ze zo weinig de binnenkamer ingaan en u zo weinig hebben te vragen. Dan komt het toch ook tot ons. Komt, laten we dat doen. Aanbidden en knielen voor de Heer die ons gemaakt heeft. Heere, wilt u ons deze avond in uw gunst en goedheid gedenken, als we weer in uw huis mogen zijn, ons weer laten onderwijzen door uw woord. Wilt u erin meekomen, want het is uw woord. Wij hebben er geen zeggenschap over. We lezen het en we zoeken het te bestuderen. En het is de taak van uw dienaren om de boodschap ervan door te geven aan de gemeente. Maar u bent het zelf en u bent het alleen die het kan toepassen. Dat kunnen wij niet doen. Heren, maar het is zo nodig. Doe het uit genade. Wilt u uw werk doen zien ook in het midden van de gemeente? Als u roept, ook tot jongeren, bekeert u tot mij. En als u roept, gelooft in dat eeuwige vastblijvende woord van u. Dat we het zullen erkennen, dat we niet dan dwaas doen als we daar van die boodschap ons onttrekken. En dat we komen juist tot u met de vraag hoe dat moet en hoe dat gestalte moet krijgen in ons leven. Ook dan wanneer we merken dat we ons hart er niet in meekrijgen. Geeft u dan, Heere, een nieuw hart. Geeft u dat leven der genade dat begint, maar dat toch nooit meer zal eindigen. Maar dat al meer en meer ook in de gang van het leven mag leren zien op u. De bron van het leven, de onderhouder van het leven en de beschermer van het leven van al degenen die u vrezen. En wilt u gedenken, Heere, zo hen voeden ook door de prediking, hen onderwijzen, hen leiden in de weg die ze hebben te gaan. En dan kan het zijn dat we in ons leven een weg gaan die niet gemakkelijk is. Wij mensen dragen op enige wijze toch ook allerlei en op allerlei manier de gevolgen van de zonde in ons leven, ook in het leven van uw kinderen. En dan moeten we soms ook wegen gaan die zwaar zijn om te gaan. Waarvan we eerst niet eens wisten dat die er waren. Heere, wilt u dan kracht geven om dat te dragen wat u opdraagt om te dragen. En wilt u dan doen zien dat wij mensen niet voorop mogen en hebben te lopen, maar alleen maar hebben te volgen. Wilt u nabij en goed zijn, de ziel die tot u zucht en die het van u zoekt te verwachten. U laat ze toch niet beschaamd uitkomen, want u bent toch een alvermogend God. Genadige Heere, denkt u zo aan de hele gemeente. Wilt u leven geven daar waar geestelijk de dood nog heerst. Wilt u belangstelling wekken daar waar we zo makkelijk de dingen nog langs ons heen konden laten gaan? Of waar het nog niet op de eerste plaats in het leven staat, zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Zegent u, Heere, de gemeente in haar geheel, maar ook in ieder in zijn bijzonder de broeders van de kerkenraad in hun werk, ouderlingen, diakenen. In hun ambtelijke werk door de week ook nu in deze periode, wilt u met de gemeente zijn, ook in deze tijd ook van afwachting en als het goed is ook van gebed, wat uw weg mag zijn en of dat het zo mag zijn dat ook de beroepen predikant, dominee Visser, het beroep zou mogen aannemen. Zoudt u die verbinding willen geven? En wilt u hem ook gedenken en hem de weg wijzen, opdat hij niet anders zal gaan dan uw weg? Mocht het zijn tot vreugde voor de gemeente, tot zegen. U bent het toch, Heere, die ook dus gaat over het leven van uw dienaren. Daar gaan ze toch niet zelf over. Heere, regeer en bestuurt u zo, zodat het u wel behagelijk is. En geeft u dat welke beslissing ook genomen mag worden, dat u het hem duidelijk maakt. Gedenk aan al degenen die u hebt geroepen om vissers der mensen te zijn. Om dat werk te doen, dat ze het net van het evangelie uit mogen werpen. En dat ze de heilige wet des Heren bekend hebben te maken aan de gemeente. Geeft u alles wat daartoe nodig is en gedenk zo de dienaren binnen ons kerkverband, maar ook buiten ons kerkverband in andere kerken. Laat uw koninkrijk komen ook in ons land en neemt u de kandelaar niet weg. Wij kunnen soms vrezen dat het al donkerder wordt als we om ons heen zien en als we getallen zoeken. Maar Heere, u regeert toch. Laat er ook veel gebed zijn, bij ouderen ook. En bij mensen die u de Heere vrezen. Gebed ook voor het nageslacht. Opdat u de dingen die u in het verleden hebt gewerkt. Opdat u daar ook mee doorgaat. En onder ons ook in deze gemeente uw volk zal hebben. Heere, behoed en beschut u de kerken. Er zijn zoveel gevaren. Er zijn zoveel gevaren van allerlei kanten. Vanuit de wereld, maar het kan ook vanuit een bepaald godsdienstig denken zijn. Op welke wijze dan ook, bewaart u en beschut en behoedt u en bewaart u bij de belijdenis. Bewaart u bij de eenvoudige prediking van uw woord, ook naar de schrift en naar de belijdenis en naar de bevinding van het hart van degenen die u zoeken en die u in beginsel mochten vinden en mochten gaan de weg die u wijst. Wilt u daar, Heere, waar het stil is komen te liggen of daar waar vertwijfeling misschien het toeneemt, wilt u daar doorbreken met uw genadewerk? Wilt u doen zien wie we zijn en wie we blijven in onszelf? En dat er een en dat wij gesteld worden voor de eis van u om heilig en rechtvaardig te leven, maar dat we in onszelf niets hebben om u te betalen. Ook ons vrezen van u de Heere niet. O, dat u ons ook doet zien dat wij dragers zijn van de vloek der wet en dat we daar niet verder mee kunnen leven. Opent u, Heere, het zicht op hem die de vloek gedragen heeft, die de toren doorstaan heeft en die de zonde geboet heeft en die vrijheid verdiend heeft. En de zijnen ook vrijheid geeft van de gebondenheid, van de slavernij en van de macht der zonde, van de duisternis waarin de boze zoekt te houden. Heere, gaat u zijn werk tekeer. Stelt u zich daar tegen in, o Heere, ook in het hart van degene die misschien in bijzondere zin met een strijd te maken hebben, u weet alle dingen. Wilt u gedenken aan de kerken die we dienen mogen, ook de opleiding ervan, degene die de opleiding verzorgen, de docenten, maar ook degene die de opleiding volgen. Zendt u dienaren uit. Heere, geeft u dat. Onderhoud zo ook de kerken, ook als we zien dat meerderen, ja, we worden allen ouder, maar dat meerderen ook uit de actieve dienst geraken. Heere, onderhoud zo ons ook. Gedenk aan al het werk dat er in uw koninkrijk mag geschieden, binnen de grenzen van ons land en buiten de grenzen van ons land. In het werk van evangelisatie, van evangelieverkondiging, het werk van de zending en het werk van de verkondiging onder Israël. Denk ook aan dat volk en aan dat land en ook aan de situatie die er op dit moment heerst in het Midden-Oosten. Een situatie ook zoals dat van de afgelopen week bleek waar velen in Israël niet blij mee waren. Heere, wij dragen het aan u op. De ganse wereldgeschiedenis is toch in uw hand. En al wat er gebeurt, dat getuigt er toch ook van dat de gang van de geschiedenis verder gaat. En dat uw voetstappen al duidelijker worden. Oudere mensen kunnen het zo soms zo zeggen tegen elkaar. Zo kan het niet blijven. Zo zal het ook niet blijven. Maar u regeert, o koning der koningen. O gedenk. Daar waar nood is, daar waar leed is. En dat is op zoveel plaatsen, hongersnood en gevolgen van aardbeving, ook in deze winterse periode. Gedenk, o God, welk een leed gaat er over de ganse wereldgeschiedenis. Och, wat heeft de zonde toch teweeg gebracht. En wij kunnen geen paradijs meer herbouwen op deze aarde. We hebben het nodig. Dat we geleid worden, gebracht worden door de Heilige Geest. Geleid worden in het Koninkrijk van U. En U gaat een weg daarmee. En U gaat een weg met uw kinderen daartoe toch. Dat ze eens zullen komen. Daar dat wat U, o Heere Jezus, verdiend hebt. En wat U uitsprak. Toen in het uiterste van het leven van de moordenaar aan het kruis, heden zult gij in mijn paradijs zijn. Daar zal de genade triomferen. En daar zal de genade groot gemaakt worden. En zal uw eer tot in alle eeuwigheid klinken. Heere, gedenk ons. Help ons in het luisteren. Help ons in het spreken. En wilt u met ons zijn. Denk aan ons. Al degenen die ons lief en dierbaar zijn. Wees met ons land. We denken aan het koninklijk huis. We denken aan de overheid. Landelijk, maar ook plaatselijk en regionaal. En zegent u degenen die daar ook zittingen hebben en beslissingen moeten nemen. In het bijzonder ook hen die willen horen en daarin willen plaatsnemen. Vanuit het verstaan van uw heilige woord. We vragen het van u uit genade, om Christus wil. Amen. Gemeente, we willen ook zingen uit Psalm 94 en wel het 5e, het 8e en het 10e vers. Psalm 94, vers 5, 8 en 10. Zou dan de Schepper die onze oren geplant heeft zelf niet kunnen horen. En wat er verder volgt ook in het 8e en 10e vers. Thank you. tekst van de prediking, gemeente, is dus vers 19 van Psalm 94. Als mijn gedachten binnenin mij vermenigvuldigd werden, hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. Het gaat om dus om onze gedachten en om Gods vertroostingen. En we hebben al gezongen van Gods gedachten. Van Gods gedachten. Die zijn belangrijker dan die van ons. Gods gedachten zijn groot, zijn groots, zijn heilig, zijn goddelijk. Wie is het, hebben we gezongen, die het onbepaald getal van Gods gedachten melden zal? Wie is het die het zal vertellen wat God denkt? Kunnen wij toch niet? Wie is het die het onbepaald getal van Gods gedachten melden zal? Maar God is niet de onkenbare God. God maakt zich bekend door zijn woord, door zijn geest. Hij is wel de heilige en de hoge en de soevereine God, die ons mensen, mag ik het hedendaag zeggen, niet laat meedenken in zijn gedachten. En nog minder laat meebeslissen. Laat af en weet dat ik God ben. En we lezen het bij Jesaja al. Mijn gedachten zijn niet uw gedachten. De hemelen zijn hoger dan de aarde waarop u woont. Alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten hoger dan uw gedachten. Gods weg in het heiligdom. En daar wordt de Heere gekend. En daar laat de Heere van zich spreken. Hebt u daarom de kerk lief? Hebt u daarom het woord van God lief? Omdat God zijn iets van zijn gedachten aan u bekend maakt. En als God dat doet, dan is dat zo menigmaal vertroostend. Vertroostend. De Heere onderwijst, de Heere vermaant, de Heere bestraft door zijn spreken, ontdekt door zijn spreken, maar wil ook door zijn spreken vertroosten. Dat is het waar deze tekst in het bijzonder van spreekt, gemeente. Daar willen we bij stilstaan. Thema van de prediking: onze gedachten en Gods vertroostingen. Drie gedachtepunten. In de eerste plaats: Gods vertroostingen zijn zo nodig. De tweede plaats: ze zijn zo velerlei. En in de derde plaats: ze zijn zo heerlijk. Gods vertroostingen zijn zo nodig, zijn zo velerlei en zijn zo heerlijk. De tekst van de prediking, gemeente, is een onderdeel van een zogenaamde wraakpsalm. Een psalm waarin het gaat, in het begin, maar ook wel in het einde ervan, om de wraak van God. Deze psalm wordt God niet alleen zo genoemd, God der wraak, maar er wordt zelfs om zijn wrekend optreden gebeden. O God der wraken, verschijn blinkende, gij rechter der aarde, breng vergelding. Tientallen andere psalmen vinden we dergelijke woorden ook, als het gaat om de wraak van God. Dan behoeft dat zeker voor ons westerse mensen wat toelichting. Kort wil ik daar iets van zeggen. De wraak van God is een andere wraak dan wraak van mens. Als we spreken over iemand die zich wreekt op een ander, dan bedoelen we er vaak dit mee, dat iemand zich aan een ander eens goed laat merken hoe die over hem denkt, hem eens goed een les geeft, of nog sterker, dat hij zich uit in zijn woede, op welke wijze dan ook, dat hij iemand terugpakt, dat hij een stuk straf geeft, en hoe die dat dan ook doet, dat maakt niet zoveel uit. Mijn wraak zal zoet zijn, zeggen we dan, en daar bedoelen we beslist niet mee dat wij mensen dan zo zoetjes zullen optreden, maar juist het tegendeel. En dan laat een mens zich gaan in zijn boosheid, in zijn gram, om zijn gram te halen, en doet dingen en zegt en denkt dan dingen die hij helemaal niet kan verantwoorden. En wraakgevoelens, zoals ik die teken, de gemeente, daar geven wij de toorn op een zondige plaats, op een zondige manier plaats. En dat doet God niet. Als God wreekt, dan is dat anders dan dat een zondig mens zich ten onrechte vaak wreekt, zijn gram haalt. Gods wraak is anders. Als hij toornt, dan doet hij dat niet op een zondige manier. Want God is heilig en doet geen zonde. Gods wraak is anders dan de wraak van ons zondige mens. De oud-testamentische gelovigen beseften dat bij dat woordje wraak in het Oude Testament en in de psalmen wellicht veel beter dan dat wij dat beseffen. Als een psalmist bidt om het uitoefenen van de wraak van God, ja, dan vraagt hij daarom dat God recht doet over zijn vijanden. En dat hij het onrecht dat de vijanden van de gelovigen hen aandoen, dat de Heere dat onrecht zal wegdoen. En dan bidt hij daarom dat God zijn eer handhaaft en dat hij met zijn hand zijn kinderen beschermt. Dan bidt een oud-testamentisch gelovige om het in stand houden van het volk van God. Dan bidt hij om het regeren van God, wat ook inhoudt dat hij optreedt tegen de vijanden. Hij laat dat dan aan God, aan de God der wraken over, die alleen op een rechtvaardige wijze kan rechtspreken en zich kan wreken. Het is het vragen om het regeren van God ten goede van zijn kinderen en ten bescherming van zijn kinderen en tot eer van die God zelf. Het is het bidden om het werk van een koning. Daarom vind je het spreken over de wrekende God ook zo vaak in de zogenaamde koningspsalm, waarvan we zojuist de tweede in de groep van psalm 93 tot en met 99 gelezen hebben. Wie de dichter van deze psalm is, dat weten we niet. En we weten ook niet wat de concrete omstandigheden zijn geweest waaronder de dichter verkeerde toen hij deze psalm maakte. Maar we proeven wel de hele psalm door dat er vijanden zijn die het hem moeilijk maken. Vijanden die hem benauwen door hem te zeggen dat de Heer het niet ziet. En dat de God van Jacob het niet merkt. En de omstandigheden zijn van dien aard dat hij zelfs moet zeggen, ten ware dat de Heere mijn hulp geweest was, ten ware dat de Heere voor mij had ingestaan. O, als dat niet was geweest, dan was mijn ziel in de stilte gedaald. Dan had ik in de stilte moeten wonen, dan was ik omgekomen. Zo zwaar was het leven voor de dichter geweest. Maar in de moeiten van zijn levensbestaan heeft hij troost en kracht daaruit geput wat we in vers 14 lezen. Dat de Heere zijn volk niet zal begeven en dat hij zijn erven niet zal verlaten. De Heere wankelt niet. Hij wankelt wel. Hij wankelt wel. Als hij zelf wankelt, of zoals het in vers 18 zegt, zo zegt als mijn voet wankelt, wat is het dan? Dan is het uw goedertierenheid, o Heere, die mij ondersteunde. En dan komt vers 19, dat eigenlijk parallel staat aan vers 18. Als mijn gedachten in mijn vermenigvuldigd werden, dan hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. Mijn voet wankelt en mijn gedachten vermenigvuldigen. Dat staat parallel, maar ook de tweede helft van dat vers. Uw goedertierenheid ondersteunde en uw vertroostingen verkwikten mijn ziel. Het gaat in de tekst, gemeente, om de gedachten van een mens. Waar we van gezongen hebben in zojuist uit deze psalm, dat die gedachten verward waren. Door al mijn denken werd mijn afgepeinsde hart verward. En ons denken kan het dan wanneer we een moeilijke levensweg gaan. Of wanneer we met bijzondere moeite worden geconfronteerd, zulke een verwarring zijn. Zo dat we zelf de lijnen niet eens meer zien lopen. Zodat we er geen zicht meer op hebben. Ons denken zich afspeelt in ons hoofd, in ons hart, in ons diepste zijn. Wat we ten diepste, je zou kunnen zeggen, eigenlijk alleen maar zelf weten hoe het daar gesteld is. Waar je een ander wel deelgenoot van kunt maken en dat is ook goed. Maar als het erop aankomt, een ieder kent zijn eigen gedachten toch het best. Ja, en zeker dan wanneer er verwarring van gedachten is, toch ook zo vaak weer niet. Weet u, de dichter van een andere psalm, psalm 139, die zegt dit. Heere, doorgrond u mij. Doorgrond u mij. En kent u mijn hart. En beproef dat en ken mijn gedachten. En ziet u nu eens in mijn leven of dat er een schadelijke weg is. En als dat zo is, Heere, leidt u me dan op de eeuwige weg. Kent u dat gebed? Mag de Heere uw gedachten lezen? Bent u er wel eens blij omdat de Heere de alwetende God is? Dat de Heere de gedachten kent, bent u er wel eens blij om? We kunnen ervan schrikken als we dat echt voor het eerst geloven. Weet God dat allemaal? God weet alle dingen. Dat kan tot schrik zijn. Dat kan ook tot troost zijn. Is het wel eens tot troost dat de Heere alles van u weet, van jou weet? Of, als je eerlijk bent, echt eerlijk, misschien alleen maar tot schrik. De dichter van Psalm 139 was het tot troost. U weet alle dingen. Onze gedachtenwereld is een wonderlijke wereld, gemeente. In je gedachten kunnen we ver gaan. Op allerlei manieren. Je kan de wereld rondreizen in je gedachten terwijl je hier in de kerk zit. In je gedachten bij kinderen of kleinkinderen zijn in heel andere streken van het land. Terwijl we hier op dit moment en op deze tijd hier zijn, kunnen we onze gedachten jaren, tientallen jaren teruggaan. Maar we kunnen ook in onze gedachten vooruit proberen te blikken. Onze gedachtenwereld is een wonderlijke wereld, zei ik net. We leven vaak in onze gedachten ook oppervlakkig. Dat is ook menselijk. Want echt gedachte arbeid is ook een zware arbeid. Het kost energie en je kunt niet altijd even geconcentreerd nadenken. Dat is ook zo. Maar toch, ons denken is ook vaak heel erg oppervlakkig. En het is alsof de psalm daar ook van weet. De Heere weet de gedachten van de mensen, staat er in vers 11, dat ze ijdelheid zijn. Dat ze leeg zijn. Ijdel. Heel veel mensen zijn in hun gedachten alleen maar bezig met de dingen van beneden, de dingen van de aarde en de dingen van de tijd waarin ze leven. En gedachten over God en over de eeuwigheid, die moeten maar ver weg blijven. Als dat zo is, als dat in jouw leven zo is, dan zeg ik je, dat moet anders worden. Denk meer aan God. En geef het spreken van de Heere in zijn woord. En door de prediking toch meer aandacht. Wees met je gedachten betrokken. Denk mee. Dan wanneer het woord wordt verkondigd. En dan wanneer je vader het aan tafel leest. Of wanneer je het 's avonds leest. Aan de hand van je dagboek leest. Denk erover na. Neem er tijd voor. Je hebt het zo nodig. Je hebt het zo nodig dat het spreken van God in je gedachten een plaats krijgt. Ja, sterker, dat je gedachten geleid worden door de sprekende God. Je hebt het zo nodig dat het spreken van de Heere heel diep in je komt. Zodanig dat je hem leert kennen en dat zijn vertroostingen, zijn woorden op een vertroostende wijze ook tot je komen. De tekst spreekt van gedachten binnen in mij. Dat is echt het diepste van je bestaan, van je zielenleven. En de gedachten die deze tekst in vers 19 worden bedoeld, dat zijn angstige, dat zijn benauwende, dat zijn verwarrende, dat zijn kommervolle gedachten, dat zijn treurige, verbijsterende zorgen, schreef Calvijn er al bij, waardoor iemand overstelpt zou kunnen worden, tenzij de Heere hem vertroost. We komen dat in andere psalmen ook wel tegen. Denk aan psalm 77. Dacht ik, was ik met mijn gedachten, dacht ik aan God. Zo zegt die dichter, zo maakte ik misbaar. Zo werd ik verdrietig. Zo zag ik geen troost. Maar maakte ik misbaar. Psalm 77, die evenals de 73ste psalm spreekt van de dingen waar mensen met hun gedachten mee bezig kunnen zijn. Met de vraag naar het waarom in hun leven. Met die vraag bijvoorbeeld hoe het kan dat er goddeloze mensen zijn die voorspoed hebben. En dat de godvrezende mensen, en dat zijn die dichters zelf ook, dat zij tegenspoed hebben. Dat het hen in hun leven zo moeilijk gaat. Hoe kan het toch? En hoe moet ik al die moeite het hoofd bieden? In de tekst staat dat de gedachten vermenigvuldigen. Dat die maar doorgaan, dat er geen einde aankomt. De dichter, hij loopt daarmee vast. Met zijn gedachten over wie God is en hoe God het doet. Hoewel ik zojuist wel heb gezegd dat het voor een oud-testamentische gelovige duidelijk is wat er bedoeld wordt met de wraak van God. Dat vastlopen bedoel ik niet. Maar ik bedoel dit vastlopen, dat hij zegt, zou hij die het oor plant niet horen? Heere, u hoort schijnbaar niet. Hoort u mij dan niet? En ziet u mij dan niet in mijn moeite? En doet u daar dan niets aan? Moet dat dan zo blijven? Er komt geen verandering. Kennen we dat, gemeente, dat we vastlopen met onze gedachten? En dat het daartoe komt. Dat we dan net als de dichter gaan roepen tot God. Naar de Heere gaan vragen. Naar hem en naar zijn sterkte. Zoek dagelijks zijn aangezicht. Dagelijks. Wie die troost van het woord van God, wie daar iets van mag kennen, die heeft dat ook gedurig nodig. En wie dat eens heeft meegemaakt, dat als de Heere spreekt, hij, mag ik het zo zeggen, de dingen zo opruimt van binnen. En zo helder doet zijn. En zulk een rust kan geven, dan wanneer hij vertroostend spreekt, die zal dat ook bij herhaling nodig hebben. Hoe kan het zijn, ook dan wanneer iemand voor het eerst echt de Heere gaat zoeken. En het bijvoorbeeld gebeurt dat, ja, dat het gewicht van de eeuwigheid op je afkomt. En je voor het eerst echt gaat geloven wat het is om onbekeerd te zijn. En wat het is dat de werkelijkheid van de hel er echt is. Oh, dan kan er angst toeslaan. Dan kan er angst en benauwdheid. Psalm 116, die spreekt daarvan, getuigt daarvan. Dan kan het zijn dat de angst der hel je alle troost deed missen. Maar wat lezen we dan? Wat zingen we dan in datzelfde vers? Dit: maar ik riep de Heere aan in al mijn nood. Angstige gedachten of zorgvolle gedachten. De Heere heeft er een bedoeling mee. Ik riep de Heere aan in al zijn nood. De Heere heeft er deze bedoeling mee, opdat we zijn vertroostingen gaan kennen. Met nadruk lezen we hier uw vertroostingen. En dat is de tegenstelling met het mijn van de gedachten. Met het mijn van die kommervolle, van die zorgvolle gedachten. Uw vertroostingen, dat staat tegenover het mijn van de gedachten. Uw vertroostingen, dat komt bij God vandaan. Dat is goddelijke troost. En de Heere troost. En hij doet het op velerlei wijze. Het staat zo duidelijk hier ook in het meervoudsvorm. Uw vertroostingen, die hebben mijn ziel verkwikt. De Heere troost. Ook door wat hij door mensen onderling geeft. Hoewel het waar is dat mensen nietige vertroosters zijn. Toch is het zo ook dat de Heere ons mensen aan elkaar geeft. En dat mag ook vertroostend zijn. Paulus, hij werd in de gevangenis vertroost door de komst van Titus. In zijn eenzaamheid, in zijn alleen zijn in de gevangenis. Toen de jonge Titus hem bezocht. Dat was hem tot troost. Dan zegt hij nog niet eens welke woorden Titus tot hem gesproken heeft. Maar alleen het feit al dat hij kwam. En dat mag in de gemeente ook zo werken, gemeente. De Heere geeft ons ook aan elkaar. En dan kan het ook zijn dat daar een stukje troost in ligt. Als een eenzaam, een alleenstaande bezocht wordt. Door een ambtsdrager, maar daar hoef je echt nog niet alleen ambtsdrager voor te zijn. Om mee te leven met anderen. Een telefoontje te doen, een kaart te sturen. Dit kan in de hand van de Heere zo goed zijn. Maar vooral de troost die ook hier wordt bedoeld, is het bepalen door het woord en door de geest in het hart. En dat is echt ten diepste toch ook. Ook al gebeurt dat door de hand van mensen. Maar ten diepste, als de Heere dat zegent, het is zijn werk. Ik ben het die u troost, zegt hij in de profetieën van Jesaja. Troost geven, dat doet de Heere ten diepste alleen zelf. Hij is het zelf die de zijnen niet begeeft en de zijnen niet verlaat. En die te midden van de moeite en van de zorgen en het bestaan de zijnen doet zien dat hij een hoog vertrek is, een steenrots en hun toevlucht, zoals de psalm zegt. Die troost van de Heere is een veelomvattende troost. Troost van de Heere, dat is meer dan een woord, gemeente. Bij de Heere zijn de woorden ook daden. Hij spreekt in en door zijn woord. Maar hij geeft ook te geloven dat de zijnen op zijn woord aankunnen. Al is het omdat de omstandigheden niet veranderen. Maar dat hij dan wel in het hart, in de ziel, verkwikking geeft. Dat hij wel van binnen het wel maakt. Door zijn aanwezigheid. Door zijn komst, door zijn goedertierenheid. De Heere troost zo, zoals hij dat alleen kan. Als een die zijn moeder troost, staat er in Jesaja, zo zal ik u troosten. Hoe doet een moeder dat? Hoe doet een moeder dat? Een zuigeling die honger heeft, die schreeuwt. Een babytje dat de borst wil, die ontvangt dan de moedermelk. En hoe kan zo'n klein babytje dan verzadigd zijn als het gedronken heeft? En hoe teer en hoe liefdevol is dan de uitdrukking op het gezicht? Ja, ook van moeder, maar ook van die baby. Als het zo verzadigd is, als het zo goed heeft. Als het aan de honger over is gegaan, dan kan het gaan slapen. En dat is het beeld wat Jesaja bedoelt in hoofdstuk 66. Dat beeld uit de natuur van het dagelijkse leven. Dat gebruikt Jesaja om aan te geven wat de troost van de Heere doet in het hart van de zijnen. Een van de psalmen zegt, mijn ziel is als een gespeend kind in mij. Dan zijn er geen verwarrende gedachten meer. En dan zijn er geen angstige gedachten meer. Maar dan is alles goed. Als een kind dat vertroost wordt in de armen van zijn moeder. Doordat het die stem van zijn moeder zo kent. Doordat het de nabijheid van zijn moeder ervaart en daarin veilig voelt. Of als je daarin weer iets van mag hebben. Iets van mag krijgen. Wat kan het dan goed zijn? Als de Heere door zijn geest overkomt. Als de Heere door zijn woord zijn stem doet horen. Zo goed dat je dan op zo'n momenten ook soms jezelf kunt aanklagen. En zegt, ach wie was ik toch dat ik me overgaf aan die kommervolle gedachten. Mezelf overgaf aan die verdrietige gedachten. Alsof de Heere er niet van mij afwist. Wat mag het ook zo? Zo ook die psalmen gebruikt worden, 42. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Wat zijt ge toch in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder en zoek ins hoogste lof uw lust. Want de Heere, Heere is toch dezelfde. Menigmaal heeft hij u druk doen veranderen in geluk. Zou hij het aan u niet doen? Hij weet er toch van. Vertroostingen, de heilige schriftgemeente. Daar komen we toch tegen als een soort van vermaning. Als een soort opdracht om daarnaar te staan. Maar ook tegelijkertijd ook als een belofte van de Heere. Werp uw zorg op de Heere. En hij zal u onderhouden. Hij zal een eeuwigheid niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt. Werp uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Gods vertroosting. Ze vormen ook de reden om de Heere te prijzen en hem te loven. Ja, er staat zelfs, hij is de God van alle vertroosting. Wie bedoelt Paulus daarmee? Als hij zegt, geloofd zij de God en Vader. Ja, van onze Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God van alle vertroosting. Dan wijst hij op hem, de Zoon van Gods eeuwige liefde, die troost ook heeft verdiend en die troost door zijn geest ook uitdeelt. Maar die eerst alle troost moest missen. Hij alle troost moest missen toen aan het einde van zijn leven, toen hij de toorn van God droeg over de schuld van de zijnen. Toen hij verlaten werd en geen druppel troost ontvangen kon. Toen hij de zaligheid verdiend heeft. Zo verlaten werd hij voor zijn ziel. Dat Wat zegt het avondmaalsformulier op dat wij nimmer meer verlaten zouden worden? Gods vertroostingen. Ja, dat ziet op het werk ten diepste van de middelaar Gods en der mensen. Krachtige troost. Troost die de Heere ook uitdeelt, ook in de gang van het leven. En waar de Heere ook al meer van bekend wil maken. De enige troost. Beide in lichaam en in ziel. De enige troost voor leven en voor sterven. En voor de tijd en voor de eeuwigheid. Gods vertroostingen zijn velerlei gemeend. Iemand die aangevochten kan worden met de gedachte dat hij te veel zonde heeft gedaan. Dat het voor hem niet meer kan. En dat de macht van de boze zo overheersend is in zijn leven dat hij daar nooit bovenuit zal komen. Pas geleden een klein jochie. Hij zei dit, papa, de duivel is wel machtig. Maar de Heere is almachtig, hè? Dat. Ja, de duivel is machtig. Maar de Heere is almachtig. O, houdt u aan dat woord vast. Als de macht van de boze misschien gekend wordt. En als de vertwijfeling toeslaat. Gods vertroostingen, ze zijn zovelerlei. De gevolgen van de zonde. Ze moeten gedragen worden. En ze zijn soms zo moeilijk te dragen. Maar wat zegt de Heere dan? Is het u te zwaar? Ik zal dragen. En drukt u de schuld van het ongeloof van zoveel jaren misschien. En de zorg ook dat u weer terug zult vallen. Dan wanneer de Heere u opgezocht heeft. Terug zult vallen in de zonde. En dat u dezelfde zonde niet te boven komt. En al uw best wil doet om u voor de Heere wel behagelijk maakt. Wat zegt de Heere dit? Ik ben het. Ik alleen die uw zonden uitdelg. En uw overtredingen gedenk ik niet. En weet u geen raad met vragen. Met de gedachten die benauwen. Met de zorgen van dit leven. Of overspoelende gedachten, zulk soort gedachten zoals we ook in deze psalm tegenkwamen. De Heere zegt, ik zal het maken, zo zagen we vanmorgen. Of een ander woord, ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Uw vertroostingen, de derde plaats zijn ze zo heerlijk. Uw vertroostingen, zegt de psalmdichter, hebben mijn ziel verkwikt. Mijn ziel binnenin mij. Nee, het is maar geen uiterlijke vreugde aan de buitenkant van het leven. En het is nog minder stukje schone schijn. In het diepste van mij, zegt de psalm. Daar waar ik ook die kommervolle gedachten had. Uw vertroostingen hebben mijn ziel verkwikt. Dat is verleden tijd. Ja, inderdaad. Maar toch zo dat wat in het verleden is ontvangen in het heden niet wordt vergeten. De Heere gesproken heeft. Ik mogen we het niet vergeten. En dan kan het zijn dat de kracht eruit is. Maar dat we het toch niet vergeten. En met eerbied gesproken dat ook in het gebed aan de Heere mogen voorhouden. Denk aan uw woord dat u gesproken. En het mag ook in herinnering geroepen worden. Er mag op gewezen worden dat de Heere de God is die eeuwig leeft en bij wie geen verandering is. Uw vertroostingen, zij verkwikken mijn ziel. Hij verkwikt. Hij maakt het wel. Nee, het moet niet gaan alleen om het emotionele. Om het gevoelige. Het komt erbij. Maar dat is niet het bepalende. Ik las het ergens zo. Het leven des geloofs dat wordt gevoed door het woord. En op zijn tijd geeft de Heere ook voor jezelf de gevoelige vrucht. Maar het leven des geloofs wordt gevoed door het woord. En als hij het wil. En als het zijn tijd is, dan maakt hij het ook gevoelig. Hij verkwikt met zijn vertroostingen. Dat is meer dan alleen gevoel. Oudvaders, ze wezen er zo vaak op dat het woord bepalend is. Ze wezen er zo vaak ook op dan wanneer de aangevochten ziel in het leven der bekering in vertwijfeling kan zijn, ook aangaande zijn eigen zielenleven. Hoe liggen de dingen toch? En dan wezen ze er vaak op dat in bedaardheid moest worden nagegaan wat de Heere gesproken heeft. Ja, wat de Heere gesproken heeft. Dat bijzondere spreken, zegt iemand. Ja, dat. Ja, zeker ook. Maar ook dit. Dat de Heere spreekt door de bediening van zijn woord. En dat is een gedurig spreken. Dat is gedurig spreken, gemeente. Gods doorgaande spreken. En dat mag ook tot verlustiging zijn. Tot verkwikking zijn. Dat mag tot bemoediging zijn. Tot vertroosting zijn. Dat zijn woord open mag gaan. En dat het gedurig mag aanspreken. En dan zegt Jesaja, die ik zojuist aanhaalde uit het 66e hoofdstuk, dit: dat kind dat zal zeer liefelijk vertroeteld worden. Het kleine kind dat op de schoot van zijn moeder zit als het ouder is geworden. En dat stil wordt op de schoot van zijn moeder. En dat rust vindt. Dan zegt de Heer in diezelfde tekst daar in Jesaja 66. Ik zal de vrede over haar uitstrekken als een rivier en als een overlopende bek. Hij verkwikt mijn ziel. Want hij zelf met mij. En als dan naar de toekomst wordt gekeken. Dan zegt een andere psalm al, ging ik in het dal der schaduw des doods. Ik zou geen kwaad vrezen. Gij zijt met mij. Het goede en de weldadigheid, ze zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. En in het huis des Heren zal ik blijven tot een lengte van dagen. Dit is mijn troost. En druk mij toegelegd. Dat u niet zult verlaten. Niet zult begeven. Wat u zult begonnen hebben, zult u voltooien. Uw vertroostingen, zij verkwikken mijn ziel. Gods vertroostingen, gemeente, zijn heerlijk. Ze zijn vol van liefde. Ik las bij Spurgeon dit. Hoe liefelijk zijn de vertroostingen des geestes. Wie kan er nadenken over de eeuwige liefde? Wie kan er nadenken over de onwankelbare raadsbesluiten van God? De beloften van het verbond, de volbrachte verlossing, de verrezen heiland, zijn vereniging met de zijnen, de komende heerlijkheid. Wie kan er over nadenken zonder dat zijn hart opspringt van vreugde? O, het kan zijn. Jawel, een tijd van wisseling meemaken. Dat we tijden hebben gekend dat ons hart gedurig opsprong van vreugde. Dat er steeds wat ontvangen mocht worden. Dat is als in de natuur. De bloemen bloeien niet het hele jaar. En als je nu kijkt, het is winter. Het ziet er zo doods uit. Maar de bomen en de grasprieten, ze wortelen wel. Ze wortelen wel. Mag ons leven wortelen, gemeente. En het woord van God. Ook al is er dan niet altijd en niet gedurig, of misschien minder dan dat u graag zou willen, dat gevoelige opspringen van vreugde. Toch, als dat naar voren komt, dat de Heere getrouw is en dat hij dezelfde is tot in eeuwigheid. mag moed en krachten geven. En op Gods tijd maakt hij het ook weer gevoelig goed. Misschien dat iemand zegt, Gods vertroostingen. Hoe kom je daaraan? Misschien dat iemand zegt, van vermenigvuldiging van mijn gedachten. Ook wel van kommervolle gedachten, daar weet ik van. Maar nu, Gods vertroostingen. Hoe kom je daaraan? Is dat uw vraag? Of weet u het eigenlijk ook wel? Moet u uzelf aanklagen? Het is soms meer en liever leeft bij eigen gedachten dan bij de gedachten van de Heere uit zijn woord. Moet ik zeggen dat u het woord moet lezen dan wanneer er angst is in het hart? Doet u dat? Niet alleen op de zondag. Niet alleen als het licht is buiten. Maar ook persoonlijk. Doe het licht maar aan. En grijp dat Bijbeltje. En lees eruit. Wat de Heere zeggen wil. Hij heeft zoveel te zeggen. Moet ik zeggen dat u erom moet vragen. Doe dat gemeen. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen, zegt de Heer. Zoek de troost daar waar die echt te vinden is. Zoek de troost hier. Wij mensen zoeken zo vaak verkeerde troost. Troost in dingen die ons niet echt kunnen troosten. In dingen die ons niet echt kunnen verkwikken. Tijdelijk, eventjes. Afleiding zorgen, maar verder niet. En de wereld en de zondige wereld geeft ook troost, maar dat is geen ware troost. Die dringt niet door en daar heb je ook niks aan voor het eeuwige bestaan. Een schrijver noemde de troost aan de wereld de glimlachjes van de wereld. Die zo voorbij gaan. En dan. O, kom. Tot hem. De grote hoorder van het gebed. Ja, maar ik heb niets, zegt iemand. Als u niks hebt. Waarom zou u het aan hem niet vragen? Want de Heere is rijk. En hij is bereid om het te geven. Wat wil u hebben om tot hem te gaan? Ach, zegt iemand, ik ben zo arm. Kom dan juist tot hem. Misschien dat een ander zegt, ik ben niet arm. Maar ik voel me eigenlijk rijk. En ik voel zo weinig aandrang en zo weinig behoefte om echt tot de Heere te gaan en om zijn troostrijke woord te kennen. O, vraag toch om bereid gemaakt te worden. Vraag erom. Of dat de Heere ervoor plaats maakt. En als een ander die het leven kent, moet zeggen, ach, ik ben arm en ellendig in mezelf. Schoon ik arm ben en ellendig, wat zingt de psalmdichter, denkt God aan mij bestendig. Mag dat uw leven zijn? Zoek dat leven, gemeen. Nee, niet om het arme leven op zichzelf te verheerlijken. Want een mens geestelijk kan van de armoede niet leven, al leef je wel vaak in de armoede. Je kunt van de honger niet leven, al leef je wel veel met behoefte, als het goed is althans. Het moet ook daar komen, dat het voedsel genomen wordt geestelijk. Ook daar komen, dat de rijkdom gezien wordt. En dat de Heilige Geest het toepast en dat we het mogen ontvangen. Armen in zichzelf. Wat zijn dat voor mensen? Dat zijn mensen die niets hebben. en die hun armoede ook niet meer voor de Heere willen verbergen. Die niet kunnen betalen, die geen schuld kunnen betalen, maar die alles van hem nodig hebben. Armen gemeente, die wijst de Heere niet af. Een echte arme die erkent zijn positie en die beleidt het ook. Ik heb niets om het goed te maken. Ik heb geen penning om te betalen en ik heb wel schuld. Schuld niet alleen in mijn gedachten, niet alleen met zondige gedachten, maar schuld vanwege mijn leven, vanwege mijn ongeloof, vanwege mijn onbekeerlijkheid. En hoe moet het goed komen? De Heere zegt, kom met die armoede en beleid je schuld maar en smeek maar om mijn genade. Want Gods genade is groot, overvloeiende voor de grootsten der zondaren. En zijn gunst en zijn vertroosting, die versterkt meer dan de beste spijzen. Hij bemoedigt en hij doet gaan in de weg om het van hem te ontvangen. En het doet ook voortgaan op die weg. Dat de Heere zijn vertroostingen aan u kwijt kan. Amen. Laten wij nog zingen, gemeente. Op Psalm 119, vers 25. 119, vers 25. Wij danken. Past ons om uw naam te erkennen, Heere, voor uw woord en ook om u te bidden voor de kracht van uw woord. Wilt u het zegenen? Vergeef het gebrekkige, vergeef het zondige en heiligt u het uwe. Gedenk degenen die u vrezen, gedenk degenen die u zoeken. Gedenk degenen die met zorgen lopen, die in hun gedachten vele kommervolle zorgen met zich meedragen en die niet weten hoe het verder moet. Heere, wilt u ook de moeite van het leven gebruiken om aan u te verbinden, om u nodig te hebben, niet alleen voor de tijdelijke dingen, maar ook, ja, ook daarvoor. Maar ook voor de eeuwige en de geestelijke dingen. U slaat toch niet uit lust tot plagen, maar om aan u te verbinden. Heere, doet u uw genade, uw vertroostingen dan schenken. Uw naam tot eer en tot zegen. Uit genade gedenkt u ons, Heere, bij het gaan naar onze woning. Wil met ons allen zijn, ook de week die we zijn ingegaan. Gedenkt u aan de gezinnen thuis, de vaders, de moeders, de opvoeding, de kinderen. Gedenk aan het onderwijs dat men volgen mag, kinderen en jonge mensen, en dat gegeven mag worden, het christelijk onderwijs. Zegent u het, o Heere, wilt u bewaren en sparen in het leven, en wilt u uw gunst uit genade groot doen zijn, om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte uit Psalm 77, het zevende vers. Geeft uw harten tot God en draagt met u Gods zegen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.